Charlie begon spontaan te vertellen over zijn Japanse belevenissen. Hij was toen even oud als ik. Het was of ik erbij was, zo kon hij vertellen. De Japanners hielden behoorlijk huis onder iedereen die ze gevangen hadden genomen. De meedogenloze behandeling van de Japanse kampbewakers en hun commandanten namen alsmaar toe. Het was rond 10:00 's morgens. Een Japanse onderofficier had ontdekt dat Claude in de kampwinkel spulletjes had geruild voor voedsel en dat stiekem aan het opeten was, ergens onder een boom. Hij had een stijve, dunne bamboestok met een scherpe punt gepakt en zo hard als hij kon de jongen geslagen. Je hoorde het suizen van de stok voordat hij zijn rug raakte. Het was Claude's rug met meer botten dan vet. Ondanks de talloze slagen maakte hij geen geluid. Hij wilde zijn lichaam niet verkrampen. En dan te bedenken dat de Jap de stokslagen onvoldoende straf vond. Daarom moest Boy voor de rest van de dag zonder eten en drinken op de plaats van appel blijven staan, met de zon in zijn ogen. Vrij. 1945. Een koe, een geit en lieve gezichtjes.
Ik vrees dat we door alles wat wij gedaan hebben een slapende reus wakker gemaakt hebben en hem geladen hebben met een verschrikkelijke vastberadenheid. Isoroku Yamamoto.
Er zal een moment komen dat het krijgsgevangenschap onder het Japanse regime tot het verleden zal behoren. Dit moment zullen Japanse krijgsgevangenen die het overleefd hebben nimmer vergeten. Echter, opnieuw hadden ze honger. Maar nu honger naar waarheid, naar nieuws, naar feiten. Uit Claude's dagboek, 15 augustus 1945.
Er gaan weer krankzinnige geruchten over wapenstilstand en vrede rond. Veel dingen die de laatste 2-3 dagen gebeurd zijn, wijzen erop, zeggen wij. Kleine dingen, weliswaar, maar bezien door de vergrotende bril van een krijgsgevangene toch zo belangrijk. Zou het wishful thinking zijn of even venijnig als het gif ener slang? Gevaarlijk als onrijpe vruchten? Evenals verraderlijk sirenegezang zijn thans de verspreide geruchten.
Zoals Boy het Sentani-meer beschreef.
Het indrukwekkende Sentani-meer is een afgesloten baai van de Humboldt-baai en is bekend om zijn onbeschrijfelijke schoonheid. Tegelijkertijd is het een geheimzinnig meer, waar mooi gekleurde sluiervisjes sierlijk door het water bewegen. Goudgekleurde vissen door diepgroene waterplanten flitsen en waar ook krokodillen leven. Weliswaar zoetwaterkrokodillen, maar toch. En in het diepe water schijnen er ook grote vissen zoals zwaardvissen rond te zwemmen. Het is een meer van ruim 100 vierkante kilometer dat 75 meter boven de zeespiegel ligt. Ook vind je er ruim 20 eilanden en toen zo'n 25 bewoonde kampongs en dorpen. Het is omgeven door glooiende groene heuvels met alang-alang, rietgras, dat manshoog kan worden. Het is een zoetwatermeer, veroorzaakt door de zoetwaterrivieren die hierop uitkomen. In talloze kreekjes langs de zanderige oever, overkoepeld door weelderige tropische plantengroei, heerst een geheimzinnige rust. De stilte wordt regelmatig verstoord door het doordringende geluid van de grote groene sprinkhaan. Op een boomstronk staat een witte reiger. Een libel met ragfijne pastelblauwe doorschijnende vleugeltjes danst boven het spiegelgladde meer. Je ziet de dieprode oranje kleuren van die schitterende Flame of the Forest bloem in het roerloze water weerspiegelen en wat zonnestralen toveren er nog kleuren blauw, geel en goud bij. Zo mooi, zo rustig. Ditzelfde meer kan ook plotseling veranderen in een woest kolkende watermassa met hoge golven, veroorzaakt door verraderlijke winden komend uit de omringende heuvels.